Nog een mededeling, gemeente, en herinnering aan de Bijbelkring die deze komende dinsdag, zo de Heere wil, gehouden zal worden. De Bijbelkring begint om 7:30. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 34, de versen 3 en 4. Zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan en wende straks hun lot. En het vierde, des Heeren engelschaart een onverwinbare hemelwacht. Rondom hem, die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. 3 en 4 van Psalm 34. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 130, het vierde vers, hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Daarna volgt de schriftlezing die deze middag te vinden is in het evangelie naar Lucas, het 22e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 53. We noemen nu Lucas 22, de versen 31 tot en met 53. na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 130, het vierde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 22, te beginnen bij het 31ste vers. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen: Als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft het u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden: Heere, zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zeide tot hen: Het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: Bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, ziet daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heren, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide: Laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht der duisternis. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. We willen vanmiddag met Gods hulp stilstaan bij een van de versen uit het gedeelte dat zojuist aan u is gelezen, namelijk het 43ste vers van Lucas 22. Lucas 22, het 43ste vers, waar we het woord van God en onze tekst lezen. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed? Almachtige en eeuwige Heere, op dit ongewone tijdstip zijn we op uw dag samen in uw huis. En we zeggen uw naam dank dat u ons de gelegenheid schonk om deze dag op dit uur in uw huis te zijn. Want waar kunnen we op uw dag beter zijn dan in uw huis? Laat dat ook zo in ons hart mogen leven. Zoals de dichter daarvan zong: kwaar liever in mijn bondsgods woning, een dorpel wachter dan gewend aan de ijdele vreugd in s boze tent. En dan weet u, Heere, hoe wij hier gekomen zijn. U weet of we gekomen zijn uit gewoonte of met een verlangen in ons hart. U weet of er onverschilligheid in ons leven heerst of dat er iets van die brandende begeerte is waarvan we in diezelfde psalm lezen. Heere, hoe ook de gesteldheid van ons hart is, zou u willen geven dat uw geest ons vanmiddag door de en in de prediking van uw woord mag onderwijzen. Als er dan geen verlangen was in ons hart, of zelfs onverschilligheid over ons leven heerst, zou u dat vanmiddag weg willen nemen. En als er verlangen in ons hart was, zou u zo dat verlangen willen vervullen, dat het gereinigd mag worden van al het kwade en het zondige en het verkeerde. En dat het verlangen zo bij u mag komen, dat u ook daarin meekomt. En op het stille gebed en het uitzicht ook uw zegen wilt schenken. Niet uit verdienste, maar uit genade. We bidden van u, Heere, wil dan bijzonder het lijdensevangelie ook deze middag voor ons openen. Wanneer wij staan in gedachten in die oude olijvenhof, waar de Heere Jezus Christus, de grote borg en zaligmaker, worstelde in grote eenzaamheid, in Godverlatenheid. Heere, geef dat het zo in ons hart mag leven. Trek de schoenen van de voeten, want de plaats waarop wij in gedachten staan is heilige grond. Leer ons iets van die diepe zielsworsteling verstaan. Een zielsworsteling die wij nooit zullen kunnen bevatten en zeker niet zullen kunnen doorgronden. Leer het ons vooral ook verstaan hoe gij, o gezegende Heere Jezus Christus, hier uw grote worsteling begon. Onder de zonde die u toegerekend werd, onder Satans listen en lasteringen die u ingeblazen werden. en onder de toorn van God, die meer dan tevoren over u werd uitgegoten. Heere, leer het ons verstaan dat wij dat verdienen, wat u hier overkwam. Dat wij het verdienen om verlaten te worden, om beangst te worden, om bevreesd te worden. Want wij hebben gezondigd. Bind dat op ons hart, Heere, opdat wij met schuldbesef getroffen en verslagen in onze bank mogen zitten en het Lijdensevangelie mogen aanhoren en mogen verkondigen. Zou u voor het eerst en ook opnieuw ons iets van onze schuld willen doen beseffen, opdat wij verbroken van hart en verslagen van geest voor u onze zonde leren belijden en in het licht van de zwaarte van uw toorn, zoals die zichtbaar wordt, ook in het evangelie wat voor ons open ligt, leren buigen. We bidden u, Heere, denk bijzonder ook aan hen die iets van dat buigen voor hun zonde en van het belijden van hun schuld tot u, de levende God, hebben geleerd. Wil u geven dat zij, wanneer er zoveel onopgeloste vragen zijn en zoveel zielenraadselen zijn, door u onderwezen en geleid worden om te zien dat het heil nooit te verkrijgen is vanwege iets in ons, maar alleen vanwege die lijdende en stervende zaligmaker. Heere, leg dat evangelie open aan verslagen zondaarsharten en doe het geheim van dat lijdensevangelie verstaan. Zegen uw kinderen, Heere, wil u voor het eerst en opnieuw dat lijdensevangelie ook aan hen openleggen en goddelijk onderwijs geven? Want als het waar is dat de discipelen zo blind waren voor de borgtocht van de gezegende Heere Jezus Christus, dan is het ook voor ons, zelfs ook in het leven van uw kinderen, waar dat er zoveel blindheid is voor dat heilgeheim. Dat goddelijk onderricht nodig is om in deze wegen onderwezen te worden. Heere, geef dan dat onderwijs, opdat uw volk meer en meer ontdekt wordt aan zichzelf en meer zicht ontvangt, geloofszicht, op die grote koning. Wil hen ook uw kinderen onderwijzen, Heere. Bewaar hen voor afglijden en struikelen. Ga hen met uw heilicht voor. Doe hen wandelen in uw wegen en leer hen om te sterven aan zichzelf, de oude natuur te doden, gekruisigd te zijn aan deze wereld en aan een nieuw godzalig leven te wandelen. Wil zo, Heere, aan ons allen denken. U kent onze geestelijke omstandigheden en noden. U weet van alle dingen af. Wil u ook in dit alles meekomen? En ook in dit uur uw woord onder ons heerlijk maken. We bidden u voor de gehele gemeente. Wees u met ons allen zoals we hier zijn mogen. Met al de onze, degenen die ons lief zijn. Wil u, o Heere, in ons midden wonen en werken. Geef dat het zichtbaar mag worden dat u van ons weet. En dat u werken wilt onder ons en onder onze kinderen. O grote koning, wil nog onder jongere mensen en onder ouderen werken dat werk van waarachtige bekering tot u, de levende God. Wil nog doorbreken, ook in de levens van velen. We smeken u, Heere, wees u bijzonder met hen die het moeilijk hebben. Denk aan allen die in rouw zijn. Wees met hen die verdriet hebben, eenzaam zijn. U kent alle moeite, alle vragen. Laat het in alle omstandigheden zo zijn dat we tot u onze harten mogen verheffen. Wil u denken bijzonder ook aan hen die ziek zijn. We dragen hen allen aan u op. En wanneer er zorgen zijn over mensen die ons lief zijn, over hun gezondheid, Heere, u weet het, geef dat wanneer we bezorgd in de kerk zitten, die zorgen niet de prediking van uw woord in de weg mogen staan, maar dat de zorgen gebracht mogen worden voor u en wil u uitkomst en hulp geven. We willen bijzonder ook vanmiddag uw naam dankzeggen dat broeder Koudijzer de afgelopen week weer uit het ziekenhuis terug mocht keren en weer thuis mag zijn U hebt de middelen tot op hier nog willen gebruiken, wil u geven dat hij ook verder lichamelijk sterkte en kracht van u ontvangen mag. Maar bijzonder, Heere, wees u hem en zijn vrouw in uw gunst en ontferming nabij. En wil u geven dat bij het ouder worden uw genade ook aan hen mag worden geschonken. We zeggen ook uw naam eerbiedig dank dat zuster Verolme vandaag voor het eerst weer in de kerk mag zijn na een periode van ziekte, operatie, herstel. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u alles zo voorspoedig hebt willen maken, de zorgen hebt willen beschamen. En we bidden u of u haar ook verder wilt gedenken en sterken, of u hulp wilt geven. Wil u bijzonder ook, Heere, aan haar, haar man en allen die hun lief zijn, uw gunst en ontfermingen schenken. Want uw gunst sterkt meer dan wat ook in dit leven. Denk aan hen in uw gunst. Zo leggen we alles voor u neer, meer dan we noemen kunnen, meer dan we weten. Want er zijn ook verborgen noden en vragen. O Heere, denk aan allen en wees u met een ieder. We smeken u, wees bijzonder ook wanneer wij uw woord openen met ons vanmiddag. Zie op ons neer in uw genade. Geef ons uw woord te verkondigen. Laat op alle plaats waarop deze dag uw woord wordt uitgedragen, uw woord zijn loop mogen hebben en zijn kracht mogen doen. En wil u, o grote koning, aan ons en aan onze kinderen denken. We vragen dat niet om iets uit of van onszelf, want we hebben gezondigd en staan daarom onszelf in de weg, u in de weg. Wij hebben alles verzondigd en zijn daarom het oordeel waard. Maar wil u, om hem, die biddende borg en zaligmaker, die biddend de lijdensweg de grote diepten is ingegaan, wil om hem aan ons denken en op ons allen neerzien. We vragen dat om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 22, de versen 6 en 7. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 22, de versen 6 en 7. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En het zevende vers, zij rukken aan met opgesperde mond. 6 en 7 van Psalm 22.
Thank you.
het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, het zevende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in de brief aan de Hebreeën staat een wonderlijke tekst over de zielenstrijd van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. We lezen daar ergens dat de apostel schrijft over Christus dat hij in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Daar wordt dus gezegd dat de Heere Jezus met sterke roepingen en tranen tot God heeft gebeden en dat hij verhoord is uit de vrees. En als we die woorden zo voor het eerst lezen, dan komt de vraag eigenlijk toch meteen bij ons boven, is dat eigenlijk wel waar? Is het zo dat de Heere Jezus juist in de vrees en in de worsteling in de hof van Gethsemane door God verhoord is? We lezen toch niet dat de Heere God die beker waarvan de Heere Jezus bidt dat hij van hem weggenomen mag worden, van hem wegneemt? Het lijkt toch juist zo te zijn alsof God de bede van zijn kind, van zijn zoon in de hof van Gethsemane niet verhoort? Inderdaad, de beker van het lijden wordt niet van de Heere Jezus Christus weggenomen. En toch kunnen we het zeggen dat God zijn zoon verhoort. Verhoort op een andere wijze dan Christus in zijn bede vroeg. Want het eerste wat hij vroeg was: indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat gebed verhoort God niet. Maar God verhoort wel het andere deel. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als God verhoort en zijn wil laat geschieden, dan geeft hij toch in die zin verhoring dat Christus de vrede en de kracht van omhoog ontvangt naar zijn mensheid. Om van nu af aan de weg van het lijden te gaan. Ja, dat wordt nog heel in bijzonder bezegeld. Doordat de Heere naar onze tekst ons voorhoudt van de hemel een engel zendt om hem in die lijdensweg, voor die lijdensweg, kracht te schenken. Een engel sterkt hem vanuit de hemel. Niet dus letterlijk verhoord, maar wel verhoord in de vrezen, zodat hij rust mocht vinden bij God en de vrees en de angst werd weggenomen. En zo willen we vanmiddag in dit uur op deze lijdenszondag stilstaan bij de Heere gesterkt in zijn worsteling in Gethsemane. Dat is het thema. De Heere gesterkt in zijn worsteling in Gethsemane. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Het karakter van zijn zwakheid. En ten tweede het karakter van de versterking. De Heere gesterkt in zijn worsteling in Gethsemane, het karakter van zijn zwakheid en ten tweede het karakter van de versterking. Als wij het lijden van de Heere Jezus Christus in Gethsemane overdenken, dringt zich altijd weer die ene vraag op. Waarom is de Heere Jezus Christus op dit ogenblik zo dodelijk bevreesd. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Tevoren is er schijnbaar niets dan kalmte en rust. Maar in die hof, daar is alle kalmte en rust weg. Daar is een ontzaglijke vrees, angst, diepe beproeving. Waar komt dat uit voort? Is het zo dat de Heer Jezus Christus hier bevreesd is voor de dood? Ziet hij op tegen die grote vijand? Het sterven? Dat wordt vaak gezegd in allerlei kringen, met name ook bij hen die het christendom verwerpen. Het is een van de dingen waarom mensen in de vorige eeuw en in deze eeuw wel zeiden, daarom kunnen we het christendom niet aanvaarden. De Christus, die het hart is, het centrum is van het christelijke geloof, hij treedt de dood niet tegemoet met kalmte en met rust, niet met kracht, niet met zielenadel, zoals zoveel anderen in deze wereld. Hij is dodelijk bevreesd voor de dood. Ja, hoe negatief valt volgens het oordeel van de wereld het beeld van de worstelende Christen in Gethsemane, Christus in Gethsemane, uit tegenover de grote denkers en wijzen van deze wereld, die vaak met grote kalmte een marteldood of een lijdensbeker moesten drinken. Heel vaak wordt de vergelijking getrokken met de grote Griekse denker Socrates, die door de regering van de stad Athene, zo'n 4 eeuwen voor de geboorte van Christus, tot de gifbeker veroordeeld was. Omdat hij, zo luidde de aanklacht, nieuwe goden had ingevoerd en de jeugd van de stad verleidde. En terwijl zijn vrienden met hem pleitten om middelen te vinden om aan die gifbeker te ontkomen, en die waren er echt wel geweest, neemt Socrates plechtig sprekend over allerlei diepzinnige beginselen die hij in zijn leven heeft voorgestaan, in uiterlijke kalmte, in diepe zielenrust de gifbeker, en zo komt een einde aan zijn leven. Wel, zegt de wijze mens van de vorige eeuw en van deze eeuw, dat is toch veel heldhaftiger en toch veel edeler en toch veel nobeler dan een worstelende man van smarten, een worm en geen man in de hof van Gethsemane, die bevreesd is voor de dood. Zo spreekt de mens. Zo spreekt misschien ook wel een stem in ons hart. Kijk, en als de mens zo spreekt, laten we dan maar meteen zeggen dat het eigenlijk zinloos is om met mensen te gaan praten die op deze wijze het christendom proberen te bespotten. Want zeker de spot laat zich nooit overtuigen. Maar één ding mogen we toch wel zeggen tegen allen voor wie de vergelijking tussen de Heere Jezus en Socrates of anderen zo negatief uitvalt. En dat is dit. Dat het hier bij de Heere Jezus Christus niet maar alleen gaat om een vrees voor de dood. Het is hier niet een vrees voor het sterven zonder meer. De Heere Jezus Christus zegt ook dat hij geheel bedroefd is tot de dood toe, omdat hij een beker moet drinken. En u begrijpt, dat is beeldspraak. Dat drinken van de beker, wat zo'n voorname plaats inneemt ook in de beden die de Heere Jezus in de hof van Gethsemane opzendt. De beker is in het Oude Testament het teken van de toorn van God. In de psalmen, in de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 51 bijvoorbeeld, wordt herhaaldelijk gesproken over de beker van Gods grimmigheid. En dat is het wat de Heere Jezus Christus hier ziet. Niet slechts de dood, al is dat ook erbij. Maar hij ziet dat God de beker van zijn goddelijke grimmigheid tot de rand toe gevuld met goddelijk ongenoegen en goddelijke toorn aan zijn zoon uitrekt. En Christus ziet in zijn diepe, gevoelige, goddelijke hart alles. Hij doorgrondt de diepte van die beker. Hij doorziet de ernst van de toorn van God, van de grimmigheid die in die beker gemengd is. En hij weet dat dat voor een menselijk lichaam en voor een menselijke ziel te zwaar is om te dragen. In zijn reine ziel, waarin hij alle dingen voorvoelt en doorziet, bezwijkt hij innerlijk volkomen. Nu de beker van de toorn van God hier aan de drempel van het lijden in Gethsemane hem aan de lippen wordt gezet. En hij deinst terug. Hij wordt bedroefd tot de dood toe. Nu deze beker vol aan hem wordt uitgereikt. Daarvan heeft de Heere Jezus tijdens zijn leven al meerdere malen gesproken. Telkens wanneer hij spreekt over het grote lijden onder de toorn van God, komt er een bijzondere ontroering over de Heere Jezus Christus. Juist als de diepte van het lijden beschreven wordt, dan treft ons weer iets wat we ook in Gethsemane vinden. Bijvoorbeeld wanneer hij zijn discipelen voorhoudt dat hij met een doop gedoopt moet worden. Hoe word ik geperst, zegt hij, totdat het alles volbracht zij. En nog maar kort voor zijn worsteling in Gethsemane heeft hij het blijkens Johannes 12 gezegd. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren? Nee, zo zegt de Heere Jezus Christus. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. U merkt daar in die woorden al een worsteling. Een opzien tegen het geperst worden, het drinken van de beker. Maar dat wat tijdens zijn aardse leven maar zo nu en dan naar boven kwam, komt ten volle tot openbaring hier in de hof van Gethsemane. Want dit is de ure waarin die gevreesde beker van het lijden, de beker van de grimmigheid van God, aan zijn lippen wordt gezet en waarin hij door zijn leden, door lichaam en ziel, de droefheid, de angst en de vrees voelt gaan, die met die beker van de toorn van God samenhangt. Waarom moest de Heere Jezus Christus die zware beker drinken? Ja, wat hield die beker eigenlijk in? Die lijdensbeker waarvan hij zo worstelt in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van uw toorn aan mij voorbij gaan. Wat die beker inhield? Wel, ik denk dat we dat samen kunnen vatten in drie punten. Die beker was gevuld allereerst met de toerekening van de zonde. Vervolgens met de verzoekingen van de Satan. En tenslotte, en dat ten diepste, met het ongenoegen van God. Die beker was gevuld met de toegerekende zonde. Met de verleidingen van Satan. En ten diepste met het ongenoegen van God. Laten we elk van die punten zo even wat uitwerken. Wat in die beker op Christus aankwam, was allereerst de toerekening van de zonde. Heel zijn leven lang was hij al het lam Gods dat geslacht zou worden geweest. Maar nu komt de last van de zonde ten volle op hem af. Ons oude avondmaalsformulier zegt het zo schoon, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft. Het is dus de last van de zonde die hem doet lijden. De last van de zonde die hem het bloedig zweet uit de poriën perst. Nu laat God als nooit tevoren aller ongerechtigheid op Christus aanlopen. Nu wordt hij beladen met de schuld van heel zijn volk, van al de zijnen. En laten we dat nooit vergeten, gemeente. Als wij iets gaan zien, iets gaan verstaan van de diepte van het lijden van de Heere Jezus Christus hier in Gethsemane, dan is het vanwege de zonde dat hij lijdt. Dan is het onder de zonde dat zijn ziel geheel bedroefd is tot de dood toe. Dan laat God aller zonde op hem hier aanlopen. En vandaar dat we nooit vrijblijvend over het lijdensevangelie kunnen denken of vrijblijvend over het lijdensevangelie kunnen preken. Want het lijdensevangelie schildert ons in de meest schrille kleuren hoe ernstig God de zonde rekent. Dat onze zonde Christus in deze angsten gebracht hebben. Dat onze zonden niet anders uitgeboet konden worden dan door het lijden en sterven, dan door de bange worsteling van deze Zoon van God. Ja, we moeten het zelf zo ook zeggen, dat het alleen maar is vanwege deze worstelingen van de Heere Jezus Christus, dat hij onder de zonde last gebogen, geheel bedroefd werd tot de dood toe, dat het alleen daardoor mogelijk is dat mensen hun zonde gaan leren kennen en onder de zonde gaan buigen. Dat doet een mens zelf niet, zijn zonde erkennen en gaan buigen onder de zonde en met de tollenaar in de tempel erkennen: o God, wees mij de zondaar genadig. Van nature handhaven we onszelf. Eigen meester, niemands knecht. Dat geldt zeker in geestelijk opzicht. Maar nu kan het vanuit het lijden, het kruipen, het worstelen van de Heere Jezus Christus in de hof van Gethsemane gebeuren. Dat mensen zo in hun hart getroffen worden. Dat ze zondaar voor God worden. Dat doet de Heere Jezus Christus door zijn woord en door zijn geest. Hij ontdekt, ontgrondt. En dan gaan ze buigen onder hun zonde. Hun zonde erkennen en belijden. Dan gaan ze het erkennen met de dichter van die oude psalm: ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Kan ook alleen vanwege deze zalig maken die gebukt gaat onder de last van de zonde en geheel bedroefd is tot de dood toe onder die last. Dat mensenkinderen tegen de zonde gaan strijden en de zonde gaan haten en vlieden. Dat strijden tegen de zonde, dat haten en vlieden van de zonde, dat is hierdoor Christus Jezus verdiend. En alleen vanuit zijn werk, alleen vanuit zijn lijden en vanuit zijn helse smarten is het mogelijk dat zondaren tegen die zonde leren strijden en die zonde gaan haten en vlieden. Dat heeft hij verdiend toen hij gebukt onder die zondelast, zelfs in de hof van Gethsemane, het bloed uit zijn poriën geperst zag. Dat is een deel van die beker die hij drinken moet. De zonde die hem toegerekend wordt door God. De zondelast waaronder hij bezwijkt. Maar er is meer. Er is ook in die beker iets Satan. Want doordat God toornt, krijgt Satan vrijheid om al zijn pijlen op Christen af te vuren. Juist omdat God van Christus wijkt, vuurt Satan zijn vurige slangen af. We lezen namelijk in vers 53 van dit teksthoofdstuk dat de Heere Jezus zegt: dit is uw ure en de macht der duisternis. Hier balt de macht der duisternis, de helle macht zich samen. En hier wordt Christus ingefluisterd om het op te geven, om die zware weg niet te gaan. Hier probeert Satan in de stilte van Gethsemane voor het laatst Christus nog af te brengen van het kruis. En hij zal alles gebruikt hebben, alles in zijn listig arsenaal, om de Christus te verzoeken en te verleiden. Hij zal gewezen hebben op de zwaarte van het lijden. Hij zal gewezen hebben op de zware slaap die de discipelen in dit ogenblik ver van Christus hield. Is dat nu het volk voor wie ge uw bloed gaat geven, voor wie ge zo zwaar lijden moet? Alles zal hij geprobeerd hebben om de Christus van het lijden af te houden. Laten we ook dat niet vergeten. Dat Satan macht heeft. Dat Satan zelfs macht gehad heeft in het leven van de borg en zaligmaker. Nee, hij heeft hem nooit kunnen overwinnen. Maar hij heeft hem wel aan kunnen vallen en verzoeken. Dit was de ure van de macht der duisternis. En als de duivel zelfs macht heeft in het leven van de Heere Jezus Christus, zelfs in de hof van Gethsemane het de Christus moeilijk kan maken en zijn lijden kan verzwaren, laten we niet gering denken van de macht van Satan, van zijn verleidende macht en van zijn verzoekende macht, waarmee hij probeert als een briesende leeuw of ook als een engel des lichts mensen te verleiden en in zijn greep te houden. Van God en van Christus af te houden. Laten onze kinderen toch niet lichtvaardig denken over de macht van de duisternis. En dan het diepste. De beker is gevuld met de toegerekende zonde die hier op Christus aanloopt. Met de uren der duisternis, de macht van Satan. Maar ten slotte en ten diepste, en dat is het zwaarste voor de Heere Jezus Christus, met het ongenoegen van God, de toorn van God tegen de zonde. En wie kan peilen wat dat betekent, het ongenoegen van God, de grimmigheid van God, de toorn van zijn geschonden liefde, van zijn geschonden deugden. Hoe word ik geperst? Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dat zijn uitdrukkingen, gemeente, van diepe ontroering. En probeert u het zich eens in te denken wat dit voor de Heere Jezus geweest moest zijn. In zijn reine ziel. Nooit anders dan de eer van God bedoeld. Nooit anders dan de glorie van de deugden van God bedoeld. En nu zijn al die deugden van God in grimmigheid samen gebald tegen Christus. Het geschonden recht roept om wraak. De versmade liefde roept om wraak. De geschonden heiligheid roept om toorn. Betaal me wat geschuldig zijt. Ja, als we daar iets van zien, dan gaan we iets van verre en bij benadering begrijpen van wat de Heere Jezus Christus hier heeft moeten ondergaan. Als er ooit iemand geweest is die de waarheid van het oude psalmwoord doorleefd heeft: uw oordeel, Heere, kan niets dan vreselijk wezen, dan is het hier in Gethsemane. Tot in het diepst van zijn reine ziel toe heeft hij het ervaren. Uw oordeel, Heere, kan niets dan vreselijk wezen. Kijk, en als we daar een ogenblik bij stilstaan, dan past het ons hier met diepe eerbied over te spreken. Trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gestaat is heilige grond. Dat geldt hier zeker. En dit is een van de hoofdlijnen die hierin ligt, als een prediking geadresseerd aan u en aan mij. Als de toorn van God zo gaat woeden, al de geschonden deugden van God roepen om oordeel en toorn tegen de Heere Jezus Christus. En hij daaronder bezwijkt. Hij het niet kan dragen, dat vreselijk oordeel van God. Hoe erg moet de zonde dan wel niet zijn in de ogen van een almachtig God. Als God zo zijn zoon heeft bezocht met de beker en de roede van de toorn. Hoe vreselijk, afzichtelijk moet de zonde dan wel niet zijn in de ogen van een heilige God. Die zondige gedachten die in uw gedachten omgingen, misschien vandaag nog wel. Die woorden in toorn gesproken. Die verkeerde begeerte. Dat dwaze, dat blinde, dat onbekeerlijke. Hoe erg moet dat wel niet zijn in de ogen van een heilig God. Als hij zijn zoon onder deze toorn liet lijden. O, laat dat in ons hart mogen zinken. Opdat we een huiver krijgen voor de zonde. Vrees om God te vertoornen. Om God te bedroeven. En laten we dan maar heel eerlijk zijn. Wat zou het in ons leven anders zijn, uw leven, mijn leven, als we daar dichtbij leefden, bij een diep besef van het erge, van het afzichtelijke, van de zonde in de ogen van God, van de zware toorn die de zonde opriep, zoals de lijdensweg, de worsteling in Gethsemane ons laat zien. Dan blijft er niets anders meer over als dat bij je leeft, dan om te buigen in het stof en te zeggen: Heere, ik heb gezondigd. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. O Heere, doe het om uw naams wil. We hebben het al aangestipt, gemeente, onder die zware lijdenslast, onder die ontzaglijke lijdensbeker bezwijkt de Heere Jezus. En als u alle evangeliën op dit punt naast elkaar zou leggen, dan ziet u dat juist bij die eerste worsteling van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane, dat hij volkomen uitgeput lijkt. Dat hij in het stof ligt, een worm, geen man. Dat hij die beker die hij ziet, die hij doorvoelt als het ware, niet kan drinken. Daar is zijn lichaam, zijn geest niet toe in staat. Daar zou hij onder bezwijken. Menselijk gesproken. De Heere Jezus Christus zou al bezweken zijn onder de last van Gods toorn in Gethsemane, als er geen versterking gekomen was. Geen ondersteuning. Want wie kan de beker van Gods toorn drinken en leven? Laat dat maar heel nadrukkelijk in onze gedachten gegrift worden. Dat de Christus dreigde te bezwijken. Zo spreken al de evangeliën. En vanzelf spreken, dat is menselijk gezegd. Maar nu komt er in die zielen angst, versterking. Er staat alleen hier in het evangelie van Lucas dat van hem gezien werd een engel uit de hemel die hem versterkte. We zouden ook kunnen lezen, er verscheen aan hem een engel. Dat betekent dat die engel heel persoonlijk tot de Heere Jezus kwam, als een bode, om kracht te geven. En laten we eerst dan dit maar aanstippen, dat dat vernedering geweest is voor de Heere Jezus Christus. U zegt het zal verkwikking geweest zijn voor hem, dat is het ook geweest. Maar het is allereerst vernedering geweest voor de Heere Jezus. Want denkt u het zich maar eens in, dat de Heere Jezus in deze vreselijke worsteling, terwijl de pijlen van Gods toorn in zijn ziel branden, uitroept tot de levende God, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dan zendt God antwoord. Maar de Heere komt niet zelf. Hij zendt een dienstknecht. Een engel. De Vader zelf spreekt niet. Dat is op andere ogenblikken wel gebeurd, dat de Vader vanuit de hemelen sprak. Maar nu spreekt de Vader niet. Hij zwijgt. Hij zendt een engel. Een dienstknecht. Dat is vernedering voor de Heere Jezus. Ook hierom, omdat die man van smarten die daar bebloed, die daar arm, die daar als een worm ligt in de hof van Gethsemane, zelf de koning der koningen is. En nu moet een van de schepselen die hij zelf geschapen heeft, komen om hem te versterken. Het schepsel, een engel, komen om de koning der koningen te versterken. En dan niet met duizenden engelen zoals in de kerstnacht. Een enkele engel. Een klein lichtteken heeft iemand gezegd uit de donkere hemel. Het is slechts een klein teken. Vernedering voor de Heere Jezus. Daar komt nog iets bij. Er staat nadrukkelijk dat die engel uit de hemel kwam om de Heere Jezus Christus te versterken. En ook dat woord versterken moeten we dan dik onderstrepen in onze gedachten. Wat was daar de bedoeling van? Wel zegt iemand dat de Heere Jezus verkwikt werd, bemoedigd werd, ja dat ook. Maar vergeet u één ding niet, dat versterken betekent in de eerste plaats dat zijn menselijke natuur, die die openbaring van de toorn van God niet kon dragen, die als het ware bezwijmen zou en bezwijken zou onder het lijden en onder de toorn, dat die kracht ontvangt om van nu af aan in volle bewustheid het lijden te kunnen ondergaan. Christus wordt versterkt, opdat hij niet tijdens het lijden zal bezwijken, het bewustzijn kwijt zal raken door de pijn of onder de toorn van God zijn krachten zullen bezwijken. Christus ontvangt goddelijke kracht om bij het volle bewustzijn tot het laatste moment van het is volbracht toe ten volle te ondergaan wat hij moet ondergaan. Geen ogenblik heeft zijn geest zwakten gekend. Ten volle, bij zijn volle bewustzijn, met zijn volle geest en met zijn diepe ziel, heeft Christus alles doorstaan en alles geleden. Verzwaart zijn lijden, dat hij hier kracht ontvangt. Verzwaart zijn lijden, want ziet u, Christus is het offerlam. dat ten volle voor de zonde moet betalen. En dat betekent dat hij ten volle alles moet doorlijden. Dat betekent dat er geen ogenblik van zwakte en geen ogenblik van inzinking zijn mag in de bewustheid waarmee hij het lijden mag ondergaan. Zo ernstig neemt God de zonde tot het laatst toe, met volle kracht en volle bewustzijn, moet hij naar lichaam en ziel dit alles ondergaan. En vandaar ook dat u leest, nadat de engel gekomen is, nu wordt de strijd nog banger. Nu wordt het zweet tot droppelen bloed. Want nu is kracht in zijn lichaam gekomen. Nu weet hij dat hij moet lijden. Dat hij volkomen moet lijden. Nu weet hij dat de weg tot het einde toe begaan zal moeten worden. Verzwaring, dat is het ook. Die versterking van de engel, opdat hij met vol bewustzijn straks, het is volbracht, uit het benauwde hart kan uitschreeuwen. Het is volbracht, want hij heeft alles ten volle betaald. Tegelijkertijd ziet u dan ook wat een liefde de Heere Jezus Christus hier bewogen heeft. Dat hij dat wilde. Versterkt wilde worden. Niet half onbewust, ik zeg het met eerbied, de lijdensweg zou gaan. Maar gesterkt. Bewust. Om zo voor zijn kerk te lijden. Om zo te boeten. Onder de heftige toorn van God. Als we daar iets van gaan inleven. Wat wordt hij dan groot en wat wordt hij dan dierbaar. Dat hij dit alles heeft willen ondergaan. Vernederd is voor mensen. Vernederd is voor God. Vernederd is. En in dat alles het met volle kracht en met volle bewustheid heeft gedragen. Die engel sterkt hem ook. Dat is niet slechts verzwaring van het lijden, al hoort dat er wel degelijk bij. Maar toch ook verkwikking. Want er is de kracht bedoeld om hem te bereiden om als lam van God alles te dragen. Die engel komt toch ook van boven, van de hemel. In deze bange nacht, nu hij zich van God verlaten weet. Nu hij zich toch in zijn duisternis aan God vastklemt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Nu komt er een teken van de hemel. God weet van mij af. Een engel, een hemelbode, een knecht uit het huis des vaders, die komt. En die engel verschijnt op het juiste ogenblik. In de diepste nood van Christus, in zijn grote zielenworsteling. Op het hoogtepunt. Om hem nu aan te gorden. Om hem nu te sterken. En al gaat de worsteling, zoals we lezen kunnen, nog een ogenblik door. Komt nog een ogenblik op grote diepte. Het is toch mede door die versterking dat het bloedzweet van Christus straks opdroogt. En dat hij opstaat. En nu bereid is, gesterkt is, om de weg te gaan. De engel verschijnt op het juiste ogenblik, in de diepste nood. En de engel verschijnt ook op het gebed. Christus heeft die donkere hemel, die duistere nacht, heeft hij open gebeden. Hij heeft op het gebed gezien dat God toch hoort en dat de Heere toch, al moet hij de lijdensweg gaan en al wordt de beker niet weggenomen, toch hem sterkt en ondersteunt als die diepe en donkere weg betreden moet worden. En ook hier, gemeente, liggen weer zoveel lessen opgesloten. We kunnen er maar iets van aanstippen, zo vanmiddag. Want wat dit zegt, is dit. Dat de Heere Jezus Christus hier geworsteld heeft in Gethsemane onder de last van Gods toorn als borg en zaligmaker. En in de beschrijving van die worsteling heeft hij ook onderwijs willen geven. Welk onderwijs dan? Wel, dit onderwijs. Dat wanneer alles toegesloten ligt. Dat wanneer alles onmogelijk ligt. Dat wanneer alles zo donker is, er maar één weg is. De weg van het gebed. Dat heeft hij ook aan zijn discipelen gezegd. Waakt en bid. Dat is een van de dingen die hij hen meegegeven heeft uit Gethsemane. Waakt en bid. Zijt voortdurend wakende en biddende. En de discipelen hebben gezien in hoe de Heere Jezus worstelde. Wat dat bidden betekent. Dat bidden betekent worstelen aan de troon der genade. Dat bidden, dat betekent dat wij moeten belijden dat wij zondaren zijn. Dat bidden, dat betekent dat wij nood, schuld, ellende over ons gebracht hebben door de zonde. Dat bidden betekent dat wij nergens recht op kunnen laten gelden. Maar dat we toch de troon der genade mogen aanlopen. Mogen aanroepen en God mogen smeken om erbarmen, om ontferming. En dan laat hier het voorbeeld van deze biddende en worstelende borg en zaligmaker zien. Dat op het ootmoedig smeekgebed van een rechteloze tobber, dat de Heere op dat gebed verhoring wil geven. En dat hij dat doet, juist vaak als de nood hoog is. Altijd doet op de juiste tijd. En daar moeten we eens op letten. Wat juist met betrekking tot het onderwijs voor het gebedsleven zo hier in deze geschiedenis aan ons wordt voorgehouden. De Heere Jezus Christus bidt hier, worstelt hier onder de last van Gods toorn. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daarin heeft hij zijn discipelen en heel zijn kerk deze les meegegeven. Dat wij altijd dienen te bidden, Heere, uw wil geschieden, de uwe alleen, als in de hemel hier beneden. Bidden is niet het opzeggen van onze eigen verlangens. Het gebed dient te zijn gebogen, uw wil geschieden, uw wil alleen. En dan geeft de Heere niet altijd wat wij wensen. Dan geeft de Heere ook aan zijn volk niet altijd wat ze vragen. Denk maar aan Paulus, hoe hij vroeg om van die doorn in het vlees verlost te worden. En hij heeft met ernst en in het geloof gebeden. Maar de Heere zei, nee Paulus, dat gebeurt niet. Ik neem die doorn niet weg. Ik acht het nuttig voor je en nodig voor je dat je die doorn moet houden. En toch, de Heere gaf Paulus er wat voor terug, genade. Genade om te buigen. Genade om het van God te verwachten. Genade om alles in Gods hand te geven. Mijn genade is u genoeg. Kijk, en iets daarvan vinden we ook terug in deze geschiedenis. Dat dat het is wat de Heere Jezus Christus in deze diepe worsteling aan zijn kerk wil leren. Bidden dient gedragen te zijn door de wil van God. Uw wil geschieden, de uwe alleen. En dan geeft de Heere niet altijd alles wat wij wensen, wat wij verlangen. Maar al geeft de Heere niet wat wij verlangen. Hij wil aan zijn kinderen op het gebed kracht en sterkte geven. Ook om dingen te dragen die wij niet dragen kunnen. Ook om wegen te gaan die tegen ons vlees en bloed ingaan. En dat heeft de Heere Jezus Christus hier in Gethsemane verdiend. Dat er op het smeekgebed antwoord is. Dat God toch wil antwoorden. En dat er ook als God onze beden af moet wijzen, omdat Hij weet wat goed voor ons is en wegen met ons gaat die dwars tegen ons eigen vlees en bloed ingaan. Dat de Heere dan toch komt met zijn gunst en met zijn genade, met kracht van omhoog. Dat heeft Jezus Christus ons hier voorgehouden. Dat heeft Hij verdiend en betaald, worstelend in de hof van Gethsemane. Hebt u zo wel eens een gezicht mogen ontvangen, u die de Heere vreest, op die worstelende, biddende, smekende man van smart? Heb u zo wel eens, ook wanneer alles anders ging in uw leven dan u zelf dacht, mogen zien dat die worstelende man van smarten, die toch de beker moest drinken, en dat zonder zonde, het verdiend heeft dat u nu in de grootste smarten en zelfs in de moeilijkste omstandigheden kracht en wijsheid, leiding en genade ontvangt? Want dat is een groot wonder. Als Gods kinderen in de strijd en in de aanvechting en als de wegen anders lopen dan we willen, is gewezen mag worden op de man van smarten die als een worm bloed zweet. Ik denk aan die oude man in Urk, ongeneeslijk ziek was. En het wist. En als je hem vroeg van hoe gaat het, terwijl hij toch steeds meer pijn kreeg. Och, het gaat wel. U moet maar zo rekenen, ik lijd vanwege mijn eigen zonde. En vanwege mijn eigen schuld. En als ik dan denk aan wat de Christus geleden heeft, terwijl geen zonde in hem geweest is en de zonde hij nooit gekend heeft. Hoe diep dat lijden geweest moet zijn, hij zonder zonde. Wat zou ik dan klagen? Ben je dan nooit opstandig? Ach, van opstand weet ik. Maar sinds dat God mijn ogen opende voor die bebloede, lijdende borg, is de bitterheid en de opstand in mijn hart versmolten. Want Hij leed zonder zonde. Ik lig hier om wie ik geweest ben en om wat ik gedaan heb. Kijk, daar was iets van de kracht, van de bediening van die worstelende zaligmaker. Wat een zegen. Als we door zijn lijden, dat vreselijk, dat ontzaggelijk diepe, onpeilbaar, als we daaruit de kracht, de genade en de sterkte mogen ontvangen. Want laten we dat tenslotte zeggen, gemeente, dat is nodig. In welke levensomstandigheden u ook verkeert, wie u ook bent. Dat u persoonlijk door de genade van God kennis krijgt aan deze borg en aan deze zaligmaker. Geef me deze Jezus of ik sterf, want buiten Jezus en buiten de persoonlijke kennis aan deze Heere Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Denk er niet licht over. Wie buiten Jezus leeft en buiten hem sterft, die zal straks God ontmoeten als een verterend vuur. De beker van Gods toorn zien. Wat zal dat zijn? De rijke man in de gelijkenis zei het. Ik leid smarten in deze vlam. Onder de toorn van God. En er was geen versterking. Geen verkoeling. Zelfs geen druppel water. Geen engel die kwam. Zo zal het zijn. Met mensen die doorleven zonder God en zonder Christus. Houdt u dat nooit eens bezig? Drijft u dat nooit eens op? Drijft u dat nooit eens uit? Om genade te zoeken? Om te smeken of u iets van dat wondere, zaligmakende werk van deze Christus mag leren kennen? Het is nog mogelijk. Want Christus wordt ons nog gepredikt als worstelend in Gethsemane onder de vloek en onder de zonde. Worstelend om het behoud van zondaren. Hij wil nog redden, hij wil nog reinigen. Kan nog, zelfs voor de grootste zondaar. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heilend troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden. Ja, laat u leiden. Zeker u, o kind des Heren. Ook als alles anders loopt en de wegen donker zijn. Laat u leiden. Want ook al is het soms dat alles tegen lijkt. Er is er één geweest die in al de benauwdheden van de zijne benauwd is geweest. Zie hem worstelen. In Gethsemane. Zie hem bloed zweten. Opdat mensen als u nog een horend en een verhorend God zouden vinden. De duisternis van de hemel opengescheurd zou worden. En mensen die de Heere verwachten, de kracht zullen vernieuwen. Opvaren met vleugelen. Dat kan alleen vanwege deze lijdende zaligmaker. En dan zingt u het mee. Met die oude, zo overbekende psalm. Zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn moed, mijn hoop gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Amen. buigen met dankzegging in gebed. Heere, wil u geven dat de diep ernstige lessen, maar ook de vertroostende lessen die in dit woord liggen opgesloten, worden toegepast aan onze harten. U weet wat we nodig hebben. Wil u het ons schenken, Heere, schud ons wakker uit de slaap van de zonde en geef dat we het mogen zien dat wij zondaren zijn die voor u niet kunnen bestaan. Als zelfs de Heere Jezus dreigde te bezwijken en de kracht van boven nodig had. Heere, hoe zullen wij bestaan, zondige mensen, in uw toorn? O, geef dat dat zo op ons hart gebonden wordt. Dat dat ook werkelijkheid voor ons wordt. En dat we vluchten. Vluchten tot de troon der genade. En niet rusten voordat we kracht, genade en hulp bevonden hebben bij Hem. Die krachtig bevonden is een hulp te zijn in benauwdheden. Heere, wil op het gebed door uw woord nog krachtig werken en willen tonen dat vanwege Hem die geen verhoring vond in de zwaarste bitterheid van zijn lijden, er nog mensen zijn en meer mogen komen die bij u gehoor vinden en door u verhoord worden. Heere, dat is toch tot uw eer. Zou u het dan willen doen? Niet om iets uit ons of van onszelf, maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is de gebed des Heren, het vierde vers. Het gebed des Heren, de berijming daarvan, het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen als in de hemel, hier beneden. Vierde van het gebed des Heren. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.